De vloekende kerstengel, geschreven door Benaja. Sneeuw, zei ze verlaagd. Wat is nu een kerst zonder sneeuw, Mick? Hij had het kunnen weten toen hij haar vroeg waar ze heen wou deze kerst. Sommige dingen veranderen nooit. Steffi had altijd die Christmas vibe gehad. Van kinds af aan al. Advent begon voor haar in augustus. En pas in de voorjaarsvakantie kon ze met moeite afscheid nemen van alle kaarsen en Christmas carols. Voor Mick was dat absurd. Kerst liet hem koud. December was niets meer dan een commerciële kermis. Een tijd van kerkelijk fatsoen. Daarbij was Christus waarschijnlijk ook nog eens een keer in september geboren. En die ballenboom? Puur heidendom. Vroeger, bij hun thuis, was het ook niet meer dan een kunstmatige wapenstilstand tussen pa en ma. Een soort van vrede op aarde tijdens het slijpen van de strijdbijlen die nooit echt werden begraven. En met weinig hoop op huwelijksherstel was het een mager welbehagen. Steffi daarentegen bleef zich jaarlijks vastbuiten in het Kyrieleis, hopend op genadig goddelijk ingrijpen, zelfs nadat de scheiding een feit was. En zo had kaarsje branden voor ieder een eigen betekenis gekregen. Toch had hij het gemist. Nee, hij had haar gemist. De koude oorlog tussen hun ouders had hun juist naar elkaar gedreven als broer en zus. Zodanig zelfs dat ze vroeger samen op vakantie gingen. Maar dat was lang geleden. Toen het globetrottergen van pa eenmaal geactiveerd werd, zwierven beide uit voorbij de horizon. Meestal van elkaar gescheiden in tijd en afstand door meerdere wereldzeeën. Tot dat ene belletje in september. Mick had wel door de telefoon kunnen springen toen hij hoorde dat ze voor training in Pasadena was aangekomen. Slechts 3 kwartier noordelijk van Orange County. En, alsof de hemel er een handje in had, viel hun weerzin precies in de kerstvakantie. Haar antwoord op wat ze wou zien in Amerika verbaasde hem dan ook allerminst. Maar ja, Southern California stond niet echt bekend om snowy beaches. Daarom leek een tripje naar de Grand Canyon meer op zijn plaats. White Christmas verzekerd. Steffi was meteen enthousiast. Het autootje was zo gehuurd. En in minder dan een uur zag hij Steffi's grote krullenbol al van verre staan. Haar brede glimlach en enthousiast zwaaien verraden dat ook zij naar deze onverwachte reunie had uitgezien. Meteen sprong ze in de auto, gaf hem een stevige, haast pijnlijk lange zoen en dropte met een knipoog een doos met kerstcd's op zijn schoot. Dit keer vond hij het niet erg. Ze waren immers samen, na al die tijd. En dat was het enige wat telde. Zal ik rijden? Vroeg Steffi meteen. Mick herinnerde zich ineens weer wat een autofreak zijn zus was. Haar American Dream was ongetwijfeld Route 66. Sorry, kan niet, zei hij. Je staat niet op de lease. De zonnige glimlach verdween subiet. Dus, zei ze. Dus, als er iets gebeurt, dan hebben we een probleem. Ja, wat zou er dan moeten gebeuren? Zei ze een beetje schijnbeledigd. Bovendien, let op, nou komt het, zei Mick met zijn ogen rollend. Bovendien weet je best dat ik beter kan autorijden dan jij. Mick schoot in de lach. Hij herinnerde zich nog hoe gebeld ze was geweest toen ze tijdens hun studententijd ontdekte dat ook hij rijlessen had genomen. En erger nog, dat hij een half uur na haar rijexamen wel in 1 keer was geslaagd. Nou, laten we het maar niet over onze rijkwaliteiten hebben, zei hij. En vervolgde plagend, bovendien weet ik hier de weg en ken jij alleen maar Engelse landweggetjes. Die opmerking kon rekenen op een verontwaardigde blik en een venijnige por van Steffi tussen zijn ribben. Niet veel later waren ze op weg. Voor Mick was het een bekende trip. Highway 15 via Las Vegas en daarbij St. George naar rechts, naar Jacob Lake Inn. De beste plek voor homemade cookies. Eenmaal daar aangekomen werd hun echter verteld dat de eveneens bekende Route 67 naar de North Rim 's winters was gesloten. Gesloten, zei Mick teleurgesteld. Tja, kwestie van te weinig toeristen en kans op zware sneeuwval, zei de eigenaar, schouderophalend. Bovendien, er is nu toch niks te doen. Er is niemand. Des te meer canyon voor ons, zei Steffi. Dat beetje sneeuw. We zijn er niet versuikerd. Mick wist het zo net nog niet. Wat voor zin had het om verder te gaan als alles dicht was? Toch wilde hij zijn zus niet teleurstellen. Ze hadden toch zeker niet het hele eind gereden voor een paar cookies. En het was tenslotte ook maar een ritje van 45 minuutjes. Uiteindelijk won het gevoel voor avontuur en nieuwsgierigheid. Samen besloten ze tenminste te rijden totdat ze in dat grote gapende canyongat konden kijken. Het werd een adembenemende tocht. En inderdaad, met sneeuwgarantie. Steffi genoot zichtbaar van al die kerstpracht en kwebbelde 100 uit. Over haar avonturen bij operatie mobilisatie, over het vreselijke eten in Engeland, over auto's die zij notabene voor mannen moest fixen en uiteraard de herinneringen aan hun vakantie samen. Vroeger had Mick haar nog wel eens voor kletskous uitgemaakt, maar nu zat hij stil te genieten van haar verhalen, terwijl het landschap aan hun voorbij gleed bij een zwak winternamiddagzonnetje. Gaandeweg werd het terrein ruiger. Het hoger gelegen National Forest stond in schril contrast met de Mojave Desert van daarvoor. Licht glooiend met intens groene bossen. Alles was gekroond met een kraakheldere witte winterdeken. Het deed zelfs Mick's aversie tegen de kerst wat ontdooien. Toch bekroop hem een gevoel van ongerustheid. De weg naar het Visitor Center was verlaten en licht besneeuwd. Strooien deden ze hier niet. Bovendien waren ze al die tijd nog niemand tegengekomen. Mochten ze hier eigenlijk wel rijden? Steffi vond zijn zorgen allemaal zwaar overdreven. Het gebrek aan weggebruikers onderstreepte de natuurlijke rust die ze volgens eigen zeggen nodig had na al de drukte van Birmingham. Mick moest toegeven dat de rust hem ook wel goed deed. Maar hoe verder ze kwamen, hoe meer zorgen hij zich toch begon te maken. De nadrukkelijke stilte was meer dan ongerept natuurschoon. Het was een vreemd soort verlatenheid die zich aan je opdrong. En blijkbaar ook aan zuslief, want zelfs Steffi zweeg al een tijdje. Misschien kunnen we toch beter teruggaan, zei hij aarzelend. Nog een klein stukje, zei zijn zus. Tot we de canyon kunnen inkijken, vulde ze aan. Of durf je soms niet meer? Jawel, zei hij zonder overtuiging. Natuurlijk wel. Nou, een ander zei ik wil hoor, zei ze stoer. Nee, het is oké. Het gaat best zo, zei Mick snel. Stilzwijgend reden ze verder. Maar het laatste stuk naar de Visitor Center voelde haast nog langer aan dan de weg door de woestijn. Eindelijk zagen ze de eerste lodges. Ze waren allemaal donker of met luiken afgesloten. Mick haalde opgelucht adem. Maar toen sloeg Steffi ineens haar hand voor haar mond, terwijl ze met grote ogen recht vooruit wees. Daarop zag hij het ook. Achter de houten huisjes ontvouwde zich een overweldigend wintersver gezicht dat zich eindeloos ver uitstrekte. Hij stopte meteen de auto en zette de motor uit. Als in trance stapten ze beiden uit en liepen naar de rand, de sneeuw krakend onder hun schoenen. Alleen een krijzende vogel doorbrak het geluid van de zacht ruisende wind. In verwondering staarden ze in de enorme diepte van de canyon. Dit was de North Rim. Het moet niet langer dan 10 minuten zijn geweest, toen de ademloze verrukking over het eeuwenoude ijzige panorama bij Mick weer omsloeg in onrust. Plotseling besefte hij zich dat het donker begon te worden. Dit had te lang geduurd. Kom, zei Mick. We moeten terug. We kunnen altijd nog een keer terugkomen als het lente is. Gelukkig had Steffi maar weinig overredingskracht nodig. Daarbij deed de drastische temperatuurdaling in dit bergachtig gebied haar rillen. Ze was altijd al een koukluim geweest. Weer klonk het. Ah, kan ik gewoon niet even rijden? Er zie je toch echt geen politie of zo? Ik kan toch alleen het stuk naar Jacob Lake in doen? Ga jij daarna weer gewoon? Mick stond in dubio. Je naam staat niet op de huurovereenkomst, hield hij er opnieuw voor. Maar intern wist hij dat er meer was dan dat. Hij kon het niet uitleggen. Het was ook niet dat hij het haar niet gunde. Hij zou alles doen om zijn zus de trip van haar leven te bezorgen. Maar vanwaar dan toch die knoop in zijn maag? Toe, zei Steffi nog eens met haar beste puppyblik. Mick zuchtte en gaf zich uiteindelijk gewonnen. Oké, vooruit dan, zei hij. Maar niet verder dan Jacob Lake in. En rustig rijden. Zonnestralen schoten uit haar ogen en vlug gaf ze hem een huk. Yes, thanks little brother. Ondertussen leek het alsof iemand het licht had uitgedaan. Mick wist wel hoe snel het in de bergen donker kon worden, maar dit ging wel heel erg snel. Gelukkig verlichtten de koplampen de sneeuw aan weerszijden van de weg. Steffi leek er overigens helemaal niet mee te zitten. Ze zat met een grote grijns achter het stuur, startte de auto en draaide de weg weer op. Terug ging het, op de 67. Toch had Mick de zenuwen, al wist hij niet waarom. Hij had zijn zus linksrijdend Engelse rotondes zien nemen, met een noodgang, zelfverzekerd en zonder brokken. Rijden kon ze, maar toch. De gedachte bleef hangen toen hij plots de auto voelde glijden naar links. Meteen schoot het door hem heen. IJzel. Steffi merkte het ook direct en werd er zichtbaar door verrast. Maar in plaats van haar voet van de pedaal te halen en bij te sturen, probeerde ze te remmen, wat de auto onmiddellijk in een versnelde topspin bracht. Paniekerig rukte ze het stuur naar links, in een poging weer rechtuit te gaan, en riep steeds weer, oh nee, oh nee. Het werkte allemaal averechts. En voor ze beide goed en wel beseften wat er allemaal gebeurde, kantelde de auto, raakte van de weg en gleed de helling af richting afgrond. Steffi gilde hysterisch. De auto schokte en bonkte over boulders en stronken heen, daarbij steeds weer gevaarlijk kantelend, maar dan toch net weer niet over de kop ging. Sneeuw, stenen en aarde spatten rondom op, waardoor het onmogelijk was zicht te krijgen waar ze precies heen reisden. Het ging met een rotgang en tegelijkertijd leek het wel vertraagd, als een nachtmerrie die werkelijkheid was geworden. Mick zat als verdoofd in de bijrijdersstoel, terwijl flarden potentiële rampscenario's van wat hun binnen seconden te wachten stond door zijn hoofd vlogen. Het enige dat hoog boven alle gebonken herrie van rondvliegend puin uitklonk, was het gillen van zijn zus. In een flits zag hij vanuit zijn ooghoek de diepte van de canyon verderop. De angst sloeg hem om het hart, toen plotseling één tekst hem als een bliksemschicht in gedachten schoot. Al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Waarop hij zichzelf hoorde schreeuwen, Jezus! Met een enorme, krakende klap stonden ze abrupt stil. De motor zweeg acuut. Het chassis kraakte nog wat na, tot een voorzichtige kalmte over het wrak neerdaalde. Behalve de zachte huilgeluidjes van Steffi, maakte opnieuw de natuurlijke stilte zich meester van de nacht. Mick richtte zich voorzichtig op in zijn stoel. Ze leken ongedeerd, voor zover de adrenaline in zijn lijf toestond om dit te kunnen checken. Zijn eerste gedachte was uitstappen, maar toen zag hij dat zijn deur geblokkeerd werd door de stam van een enorme naaldboom. Kijkend naar links zag hij zijn zus in shock, trillend over haar hele lichaam. En dan, even voorbij haar donkere krullen, zag hij ineens nog iets. Licht. Bliksemsnel ontdeed hij zich van zijn gordel, klauterde over Steffi heen, langs het stuurwiel en drukte met kracht het portier open. Hij keek omhoog, de helling afspeurend. Daar zag hij het opnieuw. Koplampen. De kou negerend strompelde hij omhoog, glijdend, vallend, racend naar de plek waar ze van de weg waren geraakt. Amper was hij boven of hij zag een pick-up truck aankomen ronken. Wild zwaaiend met zijn armen maande hij het voertuig tot stoppen. Een beer van een kerel met een zware baard en een houthakkershirt kwam vloekend uit zijn truck. Wat de f*** doe jij hier? Maar Mick was te buiten adem om iets te kunnen uitbrengen. Hij kon enkel gebaren naar het autovrak daar beneden, tot stilstand gekomen tegen het laatste rijtje bomen. Are you guys nuts? Er komt hier 's winters niemand. Wat doen jullie hier? Mick liet alle geknetter van vloeken en verwensingen over zich heen komen. Hij verdiende het om uitgekafferd te worden. Hij had beter moeten weten. Hij was stom geweest alle interne onvrede te negeren en bovendien, ze waren toch gewaarschuwd. De baard bedacht zich geen moment, maakte de lier los van zijn pick-up truck en gleed ermee de helling over richting Steffi, die inmiddels ook uit de toegetakelde auto was gekropen. Niet veel later wist hij het hele gevaarte weer op de helling te takelen, luid voeterend op de jeugd zonder hersens. Mick nam het allemaal voor lief. Wat hem betreft was de man een engel, de God gezonden. Een uurtje later zaten ze beiden voor het haardvuur van Jacob Lake Inn. Steffi met een hazelnut latte en homemade cookies aan de haas. Een politieagent uit Lake Powell, een stadje oostelijk vandaar, kwam binnen. Mick vond hem bereid een rapport op te maken van het ongeluk, voor de verzekering. Wie was de bestuurder? Vroeg hij hoofdschuddend na het horen van het hele verhaal. Mick durfde niets te zeggen. In plaats daarvan overhandigde hij hem stilzwijgend de lease. De agent wierp er een blik op, keek toen over zijn bril naar Mick en zuchtte, alsof hij een vermoeden had hoe de vork werkelijk in de steel zat. Vervolgens wees hij op zijn naam en zei, That's you? Mick knikte gelaten. De agent schudde opnieuw zijn hoofd en ging verder met het verslag. Terwijl Mick neerplofte naast zijn zus, overviel hem een gevoel van opluchting en dankbaarheid. Hij sloeg zijn arm om haar heen en merkte dat ze nog steeds zat te rillen. Hij wist dat het niet te koud was. Samen keken ze naar de kerstboom, die overigens nauwelijks meer te herkennen was vanwege een kleurrijke overkill aan Amerikaans kerstgevoel. Menselijke mooimakerij die de werkelijke waarde van Gods schepping geweld aan deed, vond Mick altijd. Maar gek genoeg had dit tripje zijn kerstaversie gekeerd. Als een Adam en Eva hadden ook zij tegen beter weten in de gevolgen ondervonden van hun eigen wijsheid. Maar werd Christus niet de boom, de wortel uit de stam van David, die in de weg ging staan van een zekere dood, die ons als mensen te wachten stond? De ontoegankelijke levensboom, die ons was ontzegd door eigen rebellie, was ineens weer met ons, Immanuel. En hij schonk ons onverdiende genade door de klap te incasseren die voor ons was bestemd. Mick keek naar zijn zus en zag een zwak glimlachje. De ironie. Ze werden notabene gered door een boom met kerst. Compleet met een vloekende engel en een agent uit het oosten die een oogje dichtknijpt. Onverdiend gematst. Misschien moest hij dit soort dingen meemaken om de waarde van kerst opnieuw te ontdekken. Om zich te realiseren dat we allemaal brokken maken, net als zijn ouders. Gewoon omdat niemand goed is. We blunderen onszelf allemaal door het leven, soms goed bedoeld, soms ondoordacht, maar meestal omdat we iets willen wat we niet moeten willen. En als we dan eenmaal geënt zijn op de boom, dan moeten we al die wilde strijken ook nog afleggen. Het is maar goed dat God zelf het willen en werk in ons bewerkt naar zijn welbehagen. Hoe komt er anders vrede? Steffi onderbrak zijn mijmeren. Waar denk je aan? Niets, zei Mick. Gewoon dat ik van kerst hou. Zijn zus fronste glimlachend en zichtbaar verbaasd. Hij liet het maar zo. De volgende dag bleek het autoverhuurbedrijf geen auto in dezelfde klasse meer beschikbaar te hebben. Enkel een gloednieuwe Dodge Intrepid met een 3,5 liter V6 motor. Zo, zei Steffi. De terugreis naar L.A. zal niet vervelend worden. Mick grinnikte. De autoliefde van zijn zus was door dit alles kennelijk nog niet bekoeld. Kan best zijn, zei hij. Maar weet je, ik rijd.